Geliefde vrienden, geliefde broeders. Mijn onderwerp voor deze morgen is, zoals u op de uitnodigingskaart hebt kunnen lezen, Archibald Alexander, er zijn gedachten over religieuze ervaring. Op diezelfde uitnodigingskaart lees ik het volgende. De conferentie wordt georganiseerd voor hen die in prediking en pastoraat uitgaan van de beginselen van reformatie en nadere reformatie. De reformatie. In de reformatie werd het evangelie dat God zondaren enkel en alleen op grond van Christus gerechtigheid vrijspreekt, opnieuw aan het licht gebracht. De reformatoren hebben betuigd dat God zondaren zalig maakt uit louter genade door geloof in Christus. En in aansluiting op de reformatie heeft de nadere reformatie benadrukt dat het ware geloof dat ons met Christus verenigt een beleefd geloof is. De grond van de zaligheid, de grond van de rechtvaardiging ligt buiten ons. Maar het geloof zelf, waardoor we deel krijgen aan Christus gerechtigheid, waardoor we met Christus verenigd worden, woont in ons hart. Wordt in ons hart gewerkt door de Heilige Geest. De mannen van de nadere reformatie hebben ons geleerd dat er geen waarachtig geloof is zonder bevinding, zonder ervaring. Ervaring van Gods heiligheid, van eigen verdorvenheid en van de kracht en smaak van Gods belofte die in Jezus Christus ja en amen zijn. Waarom zeg ik dit? Om u duidelijk te maken dat het onderwerp waarover ik met u hoop te spreken volledig past binnen de doelstelling van deze conferentie. Archibald Alexander en zijn gedachten over de bevinding, over de christelijke geloofservaring. Hij is wel getypeerd door zijn tijdgenoten als de Shakespeare van het menselijk hart. Op ongeëvenaarde wijze heeft hij geschreven over de christelijke geloofservaring. En dan denk ik in het bijzonder aan zijn boek Thoughts on Religious Experience. In dit werk geeft hij, zo zou je kunnen zeggen, een theologie van de christelijke bevinding. Een theologie van de christelijke geloofservaring. Het is een van de boeken uit het Bennerfonds die op mij de grootste indruk gemaakt heeft. En Ian Murray zei op de laatste Leicester-conferentie dat het naar zijn overtuiging een van de allerbelangrijkste boeken is die de Banner sinds haar bestaan heeft uitgegeven. Binnen ons eigen taalgebied ken ik geen werk dat ook maar enigszins met dit werk te vergelijken is. In zijn kijk op de bevinding, in zijn kijk op de geloofservaring, en dat zal wel duidelijk worden, weet Archibald Alexander zich een leerling van de Puritijnen. De geschriften van John Flavel, een bekend presbyteriaans gezind Puritein, hebben in zijn eigen leven een zeer grote rol gespeeld. Als ik nog een andere naam zou moeten noemen, is dat de naam van wat wel genoemd wordt de grootste Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards. Ik denk aan diens werken over de christelijke geloofservaring Surprising Narrative, Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God, Thoughts on the Revival of Religion in New England. En Edwards hoofdwerk op dit terrein, Religious Affections. In Thoughts on Religious Experience wordt Jonathan Edwards meer dan eens door Archibald Alexander geciteerd. En toch is er een accentsverschil tussen Edwards en Archibald Alexander. Ik geef Archibald Alexander zelf het woord. En als er een tekort is in de geschriften van deze grote en goede man op het terrein van de bevindelijke godsdienst, ligt het daarin dat ze meer dan eens de indruk wekken alsof vernieuwde personen allereerst de deugden van God overdenken, zonder aan de middelaar te denken. Wie bekend is met de werken van Jonathan Edwards, zal moeten toegeven bij al het goede, het vele goede wat daarin te vinden is, dat er door zijn denken een Platoonse, een neoplatoonse trek loopt. Het overdenken van de deugden van God, los van de persoon van de middelaar. Het waardevolle wat we bij Jonathan Edwards tegenkomen, vinden we ook bij Archibald Alexander, maar dan ontdaan van de speculatieve elementen in Edwards theologie. Archibald Alexander is meer dan Jonathan Edwards christocentrisch. In zijn denken, in zijn spreken over de christelijke geloofservaring speelt de persoon van de middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus, een grotere rol. De eerste druk van Salts on Religious Experience verscheen in 1841. Een tweede en een derde druk volgden spoedig. En deze bevatten elk weer toevoegingen. De derde druk is van 1844. Bij mijn weergave van de gedachten van Archibald Alexander heb ik me voornamelijk op wat ongetwijfeld zijn hoofdwerk is, Salts on Religious Experience, gebaseerd. En ik zal het beeld wat ik van hem geef daarnaast wat aanvullen met gegevens uit zijn andere werken. Voor ik iets vertel over het gedachtegoed van deze theoloog, eerst iets over de persoon en zijn levensgang. Maar voor ik dat doe, nog een paar opmerkingen. Mijn onderwerp is een historisch onderwerp. Waarom verdiept de christelijke kerk zich in haar verleden? Is dat puur een zaak van hobby? Ik ben er vast van overtuigd. Als God ons trekt uit de duisternis tot zijn wonderbare licht, en wij gemeenschap krijgen met Christus, wij ook belangstelling krijgen voor de kerkgeschiedenis. Ieder met zijn gaven en talenten. Waarom ben ik daar vast van overtuigd? Omdat, zoals Rut zei, als we de keuze mogen maken, uw God is mijn God, daar ook aan verbonden is, uw volk is mijn volk. En dat niet alleen in het heden, maar ook in het verleden. De kerk is de gemeenschap der heiligen. We weten ons hartelijk verbonden met de geslachten die ons zijn voorgegaan. En dat is toch eigenlijk ook het bedoelen van het bestuderen van de kerkgeschiedenis. Als christenen de kerkgeschiedenis bestuderen, dat we zien op hen die ons zijn voorgegaan, die de goede strijd des geloofs gestreden hebben. En dan weten we dat zij, evenals wij, meer dan eens gestruikeld hebben. Het is niet zo dat wij hen klakkeloos hoeven te volgen. Dat is zelfs helemaal niet de bedoeling. Maar we weten ons wel met hen verbonden om te samen met al de heiligen de liefde van Christus te verstaan die alle kennis te boven gaat. Het doel van bestudering van de kerkgeschiedenis, ik kan het eigenlijk niet beter zeggen dan de apostel het gezegd heeft in Hebreeën 12. Daarom dan ook, alzo wij zo grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggend, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de opperste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Want daar gaat het uiteindelijk om. Al degenen die ons zijn voorgegaan, hebben meer dan eens gestruikeld. Hebben moeten bidden, graag op dat spoor, mijn wankelende gangen. We kunnen hen niet kritiekloos en klakkeloos volgen. Er is er één die nimmer heeft gestruikeld. Jezus Christus, de opperste leidsman en voleinder des geloofs. Nog een tweede opmerking. Wat heeft Archibald Alexander ons te zeggen? Ik hoop dat u duidelijk zal worden dat we verschillende dingen van hem kunnen leren. Twee zaken wil ik uitdrukkelijk noemen. Het zijn de twee fronten waartegen hij zijn hele leven lang heeft gestreden. Enerzijds is dat de dode orthodoxie. Wel rechtzinnig, zuiver in de leer, maar geen beleving, geen praktijk der godzaligheid. En anderzijds heeft hij zich zijn leven lang gekeerd tegen wat hij noemt religieus enthousiasme. Gevoelens. Gevoelens van verdriet, maar vooral ook gevoelens van blijdschap. Maar ongedefinieerde, onomschreven gevoelens. Gevoelens die niet verbonden zijn met het ware zicht op Jezus Christus als de middelaar Gods en der mensen. En waarom is dat zo belangrijk, ook voor ons in deze tijd? Nu wat Archibald Alexander religieus enthousiasme noemt, vinden we niet in het minst terug binnen de zogenaamde charismatische beweging. Een beweging die wereldwijd zeer belangrijk is en ook in Nederland aan invloed wint. Binnen de gereformeerde gezindten, dat kunt u weten, zijn er meerdere die veel verwachten van de doorwerking van het gedachtegoed van de charismatische beweging binnen de kerk. Zij verwachten daarvan een opbloei. En er wordt gesproken over een charismatisch manco binnen de gereformeerde theologie. Kennisname met de gedachten van Archibald Alexander kan ons weerbaar maken tegen dergelijke stemmen en ons tegelijkertijd een weg wijzen die veel uitnemender is. We horen ook in onze tijd dat theologen, al zijn ze verre van gereformeerd, toch gelukkig bevindelijk zijn. Het valt dus nog een beetje mee. Al zijn ze niet gereformeerd, ze zijn wel bevindelijk. Archibald Alexander heeft er keer op keer op gewezen dat er een samenhang is tussen leer en bevinding. Waar geen gereformeerde leer is, kan wel bevinding zijn, maar geen gereformeerde bevinding, geen Bijbelse bevinding, geen door de Heilige Geest gewerkte bevinding. En ik zei u al, en dat is iets wat ons wel heel direct ter harte gaat, een gevaar wat wij wel bijzonder lopen, wel zuiver in de leer, maar geen beleving. En dan denk ik aan de psalmen. Ik heb ook daarom die psalmen mogen laten zingen, opgegeven. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. Wat baat ons alle kennis van de gereformeerde leer, als we dit niet van harte na kunnen zingen. Dan zien we het huis van God. Maar we wonen er zelf niet in. Ik denk ook aan de woorden van de Engelse dichter William Cowper. True religion, more than notion, something must be known and felt. Werkelijke godsdienst is meer dan verstand, is meer dan gevoel. Er zal iets, is meer dan verstand, is meer dan beschouwing. Er zal iets gevoeld, gesmaakt, ervaren moeten worden. Ik weet zeker dat bij meerdere van u de vraag leeft, wie was Archibald Alexander? Niet als u bekend bent met het fonds van de Banner of Truth en dat werk Satson Religious Experience gekocht heeft. Maar ongetwijfeld zijn er anderen in ons midden die zijn naam nog nooit eerder waren tegengekomen, want bij mijn weten is nooit één van zijn werken in het Nederlands vertaald. Archibald Alexander was een Amerikaanse presbyteriaan. Geboren in 1772 en gestorven in 1851. Om een goed beeld te krijgen van zijn persoon en levensgang moet ik eerst een paar dingen vertellen over de Amerikaanse kerkgeschiedenis. Laat ik de uitdrukking vallen, de Pilgrim Fathers, dan weten we allemaal wat daarmee bedoeld wordt. Dat waren Puriteinse christenen uit Engeland, die uitweken naar Nederland, maar die het ook hier niet konden vinden en die ter wille van hun nageslacht om God te gaan dienen zoals hij dat in zijn woord aan ons bevolen heeft, vanuit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden met het schip de Mayflower naar Amerika gegaan zijn. Na de Pilgrim Fathers zijn er vele andere congregationalistische puriteinen naar Amerika gegaan en ze hebben daar meerdere Calvinistische republieken gesticht, waaronder Massachusetts en Connecticut. Het gebied waar zij zich vestigden kreeg de naam New England. Het gebied ligt aan de noordoostkust van wat nu de Verenigde Staten van Amerika zijn. Congregationalistische puriteinen dus. Mensen die het zo zien, een gemeente is een verzameling van mensen die gezamenlijk overeen zijn gekomen God in overeenstemming met zijn woord te dienen. Die als het gaat om hun zicht op kerkrecht en andere koers varen dan die we vinden in de Nederlandse geloofsbelijdenis en in onze Orthodoxe kerkorde. Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw verlieten ook vele Schotse en Ierse presbyterianen hun vaderland om in Amerika een nieuwe toekomst op te gaan bouwen. Met name in de jaren tussen 1660 en 1688 die bekend staan als de Killing Times. De Schotse en Ierse presbyterianen werden streng vervolgd. Maar ook na de Glorious Revolution, William en Mary, toen er een einde kwam aan de geloofsvervolging, bleef de stroom van emigranten aanhouden, onder andere vanwege slechte economische omstandigheden. De congregationalisten hadden zich gevestigd aan de Noordoostkust, New England. De presbyterianen vestigden zich veelal meer naar het zuiden. Vanaf New York naar het zuiden, grofweg gezegd de Middle States en de South. Zo ook de grootvader van Archibald Alexander, naar wie hij vernoemd is. Uit de omgeving van Londonderry afkomstig vestigde hij zich eerst in Pennsylvania en later in Virginia. Hij kwam daar tot bekering tijdens de Great Awakening, waaraan de namen verbonden zijn van Whitfield en in Amerika Jonathan Edwards. Zijn zoon William werd ouderling in de plaatselijke presbyteriaanse kerk de Roxbridge County, in de buurt van de stad Lexington. En Archibald Alexander was een derde kind. Een derde kind dus van deze William. In tegenstelling tot de grootvader van Archibald Alexander was zijn vader, al was hij dan ouderling in de presbyteriaanse kerk, niet een man die zich onderscheidde door godsvrucht en godzaligheid. Moet het zo zeggen, hij was zeer rechtzinnig in de leer. Maar hij wilde niet weten van de noodzaak van persoonlijke doorleving van het geloof. Van de noodzaak van wedergeboorte en bekering. William Alexander gaf zijn kinderen een keurige, een bijbelse opvoeding. Dat blijkt wel uit het feit dat zijn zoon Archibald op 7-jarige leeftijd de korte catechismus uit het hoofd kende. En zoals u weet, de zinstructuur van de Shorter Catechism of Westminster is eenvoudiger dan die van de Heidelberger Catechismus. Anders zou u het verhaal misschien wat onwaarschijnlijk in de oren klinken. Maar op 7-jarige leeftijd, en dat is toch een hele prestatie, al is dan de zinstructuur van de Korte Catechismus eenvoudiger dan van die van de Heidelberger, kende die de Korte Catechismus uit zijn hoofd. En daar heeft hij zijn leven lang veel gemak van gehad en daar is hij zijn ouders ook bijzonder dankbaar voor geweest. Maar zoals ik zei, William Alexander stond zeer afwijzend ten opzichte van de bevindelijke doorleving van het geloof. Er kwam eens een rondreizend prediker, een rondreizend evangelist, en die hield in de plaatselijke gemeente een zeer indringende, persoonlijke en onderscheidelijke preek. Diep ontdaan kwam Archibald Alexander thuis. Hij voelde dat hij een kind des toorns was. En dat hij zo God niet kon ontmoeten. En toch die indrukken verdwenen dezelfde dag nog. Waarom? Omdat zijn vader onomwonden te kennen gaf dat het zo allemaal niet hoefde. Dat die man hen onnodig bang gemaakt had. Ze waren allemaal reeds kinderen van God. Archibald Alexander heeft in zijn latere leven veel verwezen naar deze gebeurtenis en daaraan de opmerking vastgeknoopt dat als kinderen geestelijke indruk hebben van de noodzaak van bekering, van wedergeboorte en verzoening met God, dat ouders niet afkeurend over deze zaken en over de prediking die deze zaken teweeg gebracht heeft dienen te spreken, integendeel, dat ze biddend aan de Heere hebben voor te leggen of God inderdaad hun kinderen trekt uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Eén keer dus diep onder de indruk van de prediking van een rondreizend evangelist. De prediking van de plaatselijke predikant William Graham maakte in die dagen op hem geen enkele indruk. Vanaf 10-jarige leeftijd volgde Archibald wel bij deze man, bij William Graham, lessen. Zo ging dat in die dagen. Onderwijssysteem was veel gebrekkiger als in onze dagen. Kost ook minder. Het onderwijs wat gegeven werd door William Graham was op het niveau van wat wij middelbare school noemen. Zijn opleidingsschool stond bekend als Liberty Academy Hall. Op 17-jarige leeftijd verlaat dan Archibald Alexander het ouderlijk huis en komt terecht in het gezin van een zekere generaal Posey. Hij zou daar huisonderwijzer moeten zijn ten behoeve van diens kinderen. En Archibald Alexander heeft later hierin de goede hand van God gezien. Generaal Posey en de leden van zijn gezin behoorden tot de Presbyteriaanse kerk. Maar het geestelijk klimaat was zo'n beetje hetzelfde als Archibald Alexander thuis gewend was geweest en zeker niet meer. Ze deden er eigenlijk niet zoveel aan. Dat lag anders bij een dame die daar in huis was, een oudere dame, zekere Mrs. Taylor. Mrs. Taylor die van oorsprong tot de Anglicaanse kerk behoorde, maar die tot bekering was gekomen onder de prediking van Baptisten. En zij trok zich het lot van de jonge huisonderwijzer aan. Zij sprak met hem over God en goddelijke zaken en Archibald Alexander had al heel gauw in de gaten dat haar godsdienst wel van een heel ander gehalte was dan de zijne. Mevrouw Taylor wees hem erop dat de Amerikaanse Presbyterianen in het algemeen gesproken wel rechtzinnig waren in de leer. Een leer die ook zij van harte bijviel, maar dat zij ernstig de betekenis en noodzaak van de beleving van het geloof onderwaardeerde. Een gesprek met de molenaar, die ook behoorde bij de Baptistenkerk, bracht hem nog meer tot nadenken. Want midden in een gesprek over zakelijke aangelegenheden stelde deze molenaar Archibald de vraag of hij ervan overtuigd was dat de mens wederom geboren moest worden. Enigszins aarzelend beantwoordde Archibald deze vraag bevestigend. Daarop vroeg de molenaar hem zeer rechtstreeks of hij zelf wederom geboren was. Archibald aarzelde en zei dat hij het niet helemaal zeker wist. Waarop de molenaar hem antwoordde: als je ooit deze omkeer had meegemaakt, zou je het zeer zeker wel geweten hebben. Die molenaar zei hem dus onomwonden dat hij niet wederom geboren was. Archibald begon zich af te vragen of de opvattingen van deze molenaar en van Mrs. Taylor niet specifiek baptistisch waren. In dat geval hoefde hij er zich niet al te veel van aan te trekken. Dan was het typisch iets voor de baptisten. De een ziet het zus, de ander ziet het zo. Dat merkte mevrouw Taylor en zij ving hem met list. Ze las graag, oude schrijvers, goede boeken. Maar haar ogen waren slecht en ze vroeg hem of hij haar daarbij wilde bijstaan. Door de week. En op zondags, als er dan geen prediker in de buurt was en dan bleef de familie thuis. Maar op aandringen van mevrouw Taylor werd er dan een preek gelezen voor het gehele gezin, voor het gezin van de generaal. En Archibald ging fungeren als voorlezer. En welke werken gaf ze hem te lezen? De werken van Flavel. Geen baptist, maar een presbyteriaan. Ik zei ze, heeft hem met list gevangen. Want in de werken van deze onverdachte presbyteriaan hoorde hij ten aanzien van wedergeboorte, geloof, bekering, noodzaak van bevinding, dezelfde geluiden die hij uit de mond hoorde van deze mevrouw, van Mrs. Taylor. En toen is het volgende gebeurd, en dat geef ik dan weer in zijn eigen woorden. Regelmatig werd een beroep gedaan op mijn diensten als voorlezer. Niet alleen om de ogen van mevrouw Taylor te sparen, maar op zondagen ook voor het welzijn van de hele familie. Op een zondagavond werd mij gevraagd weer uit Flavel te lezen. Het lag voor de hand dat ik verder zou gaan met The Method of Grace. Daar was hij dus in aan het lezen, de ene preek naar de andere. Maar het werd zo geleid dat ik een preek uitkoos uit Christ Knocking at the Door of Sinners Hearts. De verhandeling ging over de langmoedigheid en verdraagzaamheid van de Heere Jezus Christus ten opzichte van onbekeerde en verharde zondaren. En terwijl ik voortging met hardop voorlezen, legde de waarheid beslag op mijn gevoelens. Nog voor ik klaar was met het voorlezen van de verhandeling, kon ik mijn emoties niet langer bedwingen. Mijn stem begon hoe langer hoe meer te haperen. En tenslotte legde ik het boek neer. Stond haastig op en met een volgeschoten gemoed haastte ik mij naar mijn eigen kamer. Toen ik daar gekomen was, ging ik op mijn knieën en trachtte ik mijn gevoelens in een gebed voor God uit te storten. Ik was hier nog maar enkele minuten mee bezig, of ik werd overweldigd door een stroom van vreugde. De vragen bij de bevindelijke godsdienst en al helemaal de afkeer van de bevindelijke godsdienst die hem tot dusver had gekenmerkt, was radicaal verdwenen. Hij trok zich vanaf dat gebeuren regelmatig terug in de eenzaamheid, op zijn kamer, in de bossen, in de velden om te bidden. En toch die aanvankelijke vreugde die hij eerst voelde, was helemaal verdwenen. Kwam niet terug. De radicale omkeer en doorbraak waarnaar hij zozeer verlangde, bleef uit. Ongeveer een jaar is Archibald Alexander in het gezin van generaal Posey geweest. Daarna keert hij terug naar zijn ouders. En nu luistert hij met veel instemming en vreugde naar de prediking van de plaatselijke predikant William Graham. Was Graham veranderd? Of was Archibald Alexander veranderd? Dat laatste zeker en misschien ook dat eerste. De prediking van William Graham was heel anders. In ieder geval luisterde Archibald Alexander anders. Maar de mensen waren nog precies hetzelfde. Wereldgelijkvormig, dood, dor. Alleszins godsdienstig, maar lauw. Een preek van William Graham over de tekst "Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed" maakte op hem een zeer diepe indruk. Hij gevoelde dat hij niet voor God kon bestaan met zijn eigen gerechtigheden. Maar hij kon niet zeggen dat hij bekleed was met de gerechtigheid van Jezus Christus. William Graham was niet bepaald tevreden met het peil van het geestelijk leven in zijn gemeente. En toen William Graham een uitnodiging kreeg om de opwekking in een ander deel van Virginia met eigen ogen te aanschouwen, nam hij die uitnodiging met beide handen aan. En hij ging niet alleen, hij nam twee jonge mensen mee. En een van die twee was Archibald Alexander. Archibald Alexander aanschouwde de opwekking in Virginia. Het maakte op hem een hele diepe indruk. Want hij worstelde nog steeds met de vraag naar persoonlijke zekerheid des geloofs. Periodes van vreugde werden gevolgd door nog diepere gevoelens van wanhoop en rampzaligheid. Hij moest toestemmen dat hij de eeuwige rampzaligheid verdiend had. Toen hij de opwekking aanschouwde en hij zag hoe diep sommige mensen door schuldbesef getroffen en verslagen werden, kwam hij tot de slotsom dat hij in ieder geval nog buiten stond. Zo diep was het bij hem niet gegaan. En zo diep zou het wel moeten gaan. Hij vertelde dit aan een predikant en die bevestigde zijn mening. Maar een andere predikant zei het toch iets anders. Die zei, het enige doel van overtuigingen van zonde is ons de noodzaak van Christus te laten zien. En jij voelt dat je Christus nodig hebt. Je hebt nog één ding nodig. Dat je ook weten mag dat Christus je advocaat is. Archibald Alexander besloot net zo lang in gebed te gaan tot hij de zekerheid van de zaligheid zou ervaren. En opnieuw geef ik weer wat er toen gebeurde in zijn eigen woorden. Ik bad en las vervolgens in de Bijbel. Ik bad en las, ik bad en las, totdat mijn kracht was uitgeput. Maar hoe meer ik mijn best deed, des te harder werd mijn hart. En des te meer werd mijn geest van enig ernstig en teer gevoelen ontbloot. Ik stond op het punt mijn poging te staken. Toen de gedachte bij me opkwam dat, hoewel ik hulpeloos was en mijn geval hopeloos, het toch goed zou zijn tot God te roepen of hij mij in deze uiterste nood wilde helpen. Ik knielde op de grond neer en had misschien slechts een enkele bede opgezonden, toen ik in een oogwenk een gezicht kreeg op de gekruisigde zaligmaker, dat in mijn geloofservaring zijn weerga niet heeft. Het hele plan van de zaligheid werd me klaar als de dag. Ik was ervan overtuigd dat God gewillig was mij aan te nemen. Ik was ervan overtuigd dat ik tevoren nooit de vrijheid van de zaligheid verstaan had, maar altijd geprobeerd had iets in mijn hand mee te nemen. Mezelf voor te bereiden Christus te ontvangen. Nu ontdekte ik dat ik hem in al zijn ambten op datzelfde moment kon ontvangen, metterdaad ontving. ik gevoelde werkelijk een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat was de zomer van het jaar 1789. In het najaar van dat jaar krijgt hij vrijmoedigheid belijdenis des geloofs af te leggen in de Presbyteriaanse kerk. Maar zijn eerste avondmaalsgang gaf hem geen troost. Hij was bevreesd dat hij zich een oordeel gegeten en gedronken had. Dat lag anders bij zijn tweede avondmaalgang. Die ging gepaard met gevoelens van vrede, vreugde en zekerheid van zijn zaligheid. Hoe langer, hoe meer werd hij verzekerd van zijn aandeel in Christus. En zo ontstond er in zijn hart om dienaar van het goddelijk woord te worden. Hij studeerde onder leiding van de plaatselijke predikant William Graham. Een eenvoudige opleiding die daarin bestond dat hij samen met andere studenten één keer per week een lezing van Graham bijwoonde. Verder moest hij een aantal boeken doorwerken en was er elke dag de gelegenheid tot persoonlijke gedachtenwisseling met William Graham. Die opwekking in Virginia waar ik het over had, was een voorbode geweest van een hele serie opwekkingen die samen bekend staan als de Second Evangelical Revival. Er ontstond onder de mensen geweldige geestelijke honger en zo ook een enorm gebrek aan predikanten. En dat verklaart dat hij reeds op 19-jarige leeftijd toegelaten werd tot de evangeliebediening. In opdracht van de synode van Virginia van de Presbyteriaanse kerk werd hij rondreizend prediker in een aantal gemeenten. Hij bediende dus in successievelijk in een kring van gemeenten het woord. In 1794 werd hij aan een tweetal kleine gemeenten verbonden. In 1806 verlaat hij Virginia, want hij heeft een beroep gekregen naar de Third Presbyterian Church te Philadelphia, Pennsylvania. Philadelphia, een van de grote steden aan de oostkust van de Verenigde Staten van Amerika. En hij neemt dat beroep aan. Het jaar 1811 wordt een keerpunt in zijn loopbaan. Door de generale synode van de Presbyteriaanse kerken wordt hij benoemd tot professor in het nieuw te stichten Princeton Theological Seminary. Als moderator had Archibald Alexander in een preek op de generale synode van 1808 al op het belang van een theologische opleiding gewezen. Er was nog niet een gestructureerde theologische opleiding. Waarom? Waarom had hij erop gewezen? Enerzijds om weerstand te bieden tegen het veldwinnend rationalisme. Predikanten moesten in staat zijn de aanvallen tegen het christelijk geloof te verdedigen. Anderzijds zag hij die opleiding als een middel om uitwassen op het gebied van religieuze ervaring. En zoals hij dat noemde, religieus enthousiasme te voorkomen. Uitwassen waarvan hij zelf bij verschillende opwekkingen tal van voorbeelden had gezien. Na zijn benoeming tot professor aan Princeton Theological Seminary kon hij zelf aan deze idealen gestalte geven. En 39 jaar heeft hij daar les gegeven. Generaties studenten hebben onder zijn gehoor gezeten. Het begon klein in 1812 met slechts 3 studenten. Maar toen hij in 1851 stierf, hadden er 1837 studenten aan zijn voeten gezeten. Niet alleen afkomstig uit de Presbyteriaanse kerk, maar ook uit Lutherse, Anglikaanse, Baptistische en congregationalistische gemeentes. En zo heeft hij een geweldige invloed gehad ook buiten zijn kerk. Hij is een van de belangrijkste Amerikaanse theologen uit de 19e eeuw. Na Princeton Theological Seminary zijn er binnen de Presbyteriaanse kerken meerdere hogescholen gesticht, maar als oudste hogeschool hield Princeton vele tientallen jaren lang, eigenlijk tot begin 20e eeuw, een toonaangevende plaats. Als jong predikant maakte Archibald Alexander het begin mee van de Second Evangelical Revival. Later diende hij een gemeente in een van de grootste steden van het land en tenslotte bekleedde hij enkele tientallen jaren een leerstoel aan een van de leidinggevende theologische hogescholen van de Presbyteriaanse kerk. En op deze wijze vergaderde hij een geweldige schat van kennis met betrekking tot de beleving van het geloof en opwekkingsverschijnselen in de kerk. En de rijpe vrucht daarvan vinden we in zijn werk Thoughts on Religious Experience. Na deze levensloop dan nu iets over zijn visie op religieuze ervaring. Het allerbelangrijkste punt hierin was voor Archibald Alexander het juiste zicht op de verhouding tussen het woord van God, de leer van de zaligheid enerzijds en de bevinding, de beleving van het geloof anderzijds. Hij spreekt dan over leer, dat moeten we niet rationalistisch verstaan. Bent u bekend met Calvijn, dan kunnen we weten dat ook Calvijn de inhoud van het woord als leer, hemelse leer, doctrina, karakteriseert. En als we het klassieke doopsformulier voorlezen, dan vragen we aan de ouders of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekende, waarachtige en volkomen leer der zaligheid te zijn. De verhouding tussen leer en bevinding. En dan gaat Archibald Alexander heel nadrukkelijk uit van de prioriteit van de leer. Hoe bedoel ik dat? Niet in de zin dat bevinding minder belangrijk is, maar dat je pas van christelijke geloofservaring, van door de Heilige Geest gewerkte bevinding kunt spreken in het licht van de leer, van de inhoud van het woord. Want de bevinding wordt gewerkt door het woord en moet getoetst worden aan het woord. In die zin is de leer, het woord, de inhoud van het woord primair ten opzichte van de bevinding. Hij omschrijft de bevinding, de godsdienstige ervaring, als de afdruk van de goddelijke waarheden van het woord des Heren in ons hart. Ik zal mijn wet, mijn woord, in uw binnenste schrijven. Onkunde aangaande de geopenbaarde waarheid, zo heeft hij keer op keer gesteld, leidt tot gebreken in geestelijke oefeningen en geestelijke ervaringen. Het verstand zag Archibald Alexander als de faculteit, het vermogen om de waarheid te verstaan. Via het verstand naar het hart. To inform the head and to move the heart. Dat was zijn ideaal. Het hoofd te informeren en het hart te bewegen. Hoe brandde mijn genegen heen om s'Heere voor of in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft, die aan mijn ziel het leven geeft. Godsdienstige ervaring, zo zegt hij, die niet gewerkt is door het woord van God, die niet gebaseerd is op kennis van de objectieve waarheden van het woord van God, kunnen we niet als christelijke geloofservaring, als door de Heilige Geest gewerkte bevinding zien. Hij heeft zijn leven lang gemak gehad van het feit dat hij reeds op 7-jarige leeftijd de korte catechismus van Westminster uit het hoofd kende. Hij hechtte zeer grote waarde aan het uit het hoofd leren van bijbelteksten en vragen en antwoorden van de catechismus. Kunnen ook wij wat van leren. Predikanten zijn geroepen hun catechisanten leerstof op te geven. Doen we dat niet? Dan zijn we zelf mede schuldig aan dat binnen de kerk ruimte komt voor allerlei wind van leer. Sterke emotionele gevoelens, zo heeft Archibald Alexander geleerd, zijn op zichzelf geen bewijs van de werking van de Heilige Geest. Zij plegen meer te zeggen van iemands temperament dan van zijn geestelijk leven. We moeten ware bevinding niet met enthousiasme verwarren. Meer dan eens hebben emoties geen enkele relatie tot het christelijk geloof. Dat blijkt uit het feit dat de mensen die door deze emoties aangedaan zijn, de meest centrale waarheden van het christelijk geloof ontkennen. Archibald Alexander heeft het zelf meer dan eens meegemaakt dat bij massale samenkomsten spontaan gevoelens en emoties ontstonden. Zonder dat er sprake was van berouw over de zonde, van liefde tot het woord en vernieuwing van het hart. Het onderscheid tussen ware en valse bevinding en in verband daarmee het zelfonderzoek speelt in het denken van Archibald Alexander een zeer grote rol. Het onderzoeken van jezelf. Mensen belijden getrokken te zijn uit de duisternis tot Gods wonderbare licht. En dan geeft Archibald Alexander dit advies. Toets nu eens uw geestelijk leven aan het woord van God. Dat kan al heel lang geleden zijn dat dat gebeurd is. Die omkeer. Maar met de kennis die u nu hebt van het woord van God. Toets uw geestelijk leven. Kunt u nog altijd staande houden dat de omkeer die u toen ervoer, inderdaad de wedergeboorte was. De roeping uit de duisternis tot Gods wonderbare licht. Niet alle ervaring is door de Heilige Geest gewerkte ervaring. Een omkeer is niet hetzelfde als wedergeboorte, hoeft niet hetzelfde te zijn als wedergeboorte. Met de kennis die u inmiddels van de schrift hebt, kunt u dan, als u uw eigen geestelijk leven daarnaast legt, nog altijd belijden dat u getrokken bent uit de duisternis tot Gods wonderbare licht. Het onderscheid tussen ware en valse bevindingen en in verband daarmee zelfonderzoek. Kennis en instemming met de leer van de christelijke kerk, van de Bijbel zelf, waren voor Archibald Alexander een noodzakelijke voorwaarde om van christelijke geloofservaring te kunnen spreken. Waarachtige bevinding ontstaat als de Heilige Geest de waarheden van Gods woord indrukt in ons hart. Overigens stelt Alexander dat het moeilijk is uit te maken welke mate van kennis absoluut noodzakelijk is voor de zaligheid. Denk aan de discipelen. Bijbels voorbeeld. Er kan waarachtig geloof zijn vermengd met zeer veel onkunde en dwaling. Hoe belangrijk kennis van de leer ook was voor Archibald Alexander, ik heb al gezegd, het was geen doel in zich. To inform the head, daar begint het wel mee, maar het gaat uiteindelijk om to move the heart. Dat het hart in brand komt te staan. Het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Ik geef het woord godsvrucht, dat is een ding dat zeker is, bestaat naar haar wezen in oefeningen van het hart. Die godsdienst die spreken over de leer, over de uitleg van de Bijbel, hoe zuiver het ook allemaal zijn kan, maar nimmer laten merken hoe het innerlijk met hen gesteld is. Het was zijn vaste overtuiging dat degenen die rechtzinnig zijn in de leer, maar zwijgen over hun religieuze ervaring, aan anderen de indruk geven dat wedergeboorte niet nodig is. En wat hen zelf betreft valt te vrezen, zeer ernstig te vrezen, dat ze niet wederom geboren zijn. Daar kunnen we ook wat van leren. Je eigen gemeenteleden zijn vaak schroomvallig. Wij stellen vragen aan hen, maar zij stellen geen vragen terug. Je moet niet met jezelf te koop lopen. Maar dat zal ervaringen zijn van meerdere collega's, mensen die nergens aan doen, die zeggen, dominee, kan u sterven? Hoe weet u dat? Ja, en die vragen mogen gesteld worden. Als we dan alleen maar spreken over de leer, over uitleg van de Bijbel, en we verbergen onszelf, onze eigen persoon, ons eigen innerlijk, dan geven we de indruk dat je een kind van God kan zijn zonder wederom geboren te zijn. Leer en bevinding. Archibald Alexander heeft trouwens ook dit gezegd, dat zonder de verlichtende en de vernieuwende werking van de Heilige Geest kunnen we op zijn best enig begrip hebben van de goddelijke waarheden, zoals een blinde enig besef heeft van kleur. Meer kan het niet zijn. Om welke waarheid uit Gods woord het ook gaat, de verzoening door voldoening, de doodstaat van de mens, de soevereiniteit van God, als we zelf niet wederom geboren zijn, spreken we erover zoals een blinde spreekt over kleuren. Ik denk aan een predikant die in mijn eigen leven een grote rol heeft gespeeld, dominee Hofman. Als je tegen hem zei, ja maar dominee, bekeren kan je jezelf niet. Dan vroeg hij, zeg je dat met je hart of is het verstand? Zei je, ik zeg het met mijn hart dominee, dan was hij natuurlijk benieuwd. En zei je, het is verstand, dan zei hij, dan is dat vijandschap tegen God. Zonder bevinding kan je op zijn best kennis van de waarheid hebben, zoals een blinde weet heeft van kleuren. Via de verlichting van het verstand zet de Heilige Geest het hart in brand. En om dat laatste gaat het. Dankzij de wederbarende werking van de Heilige Geest krijgt de waarheid op ons leven een vernieuwend effect. Onze gevoelens, affections, woord van Edwards, worden op God gericht. En onze vleeselijke begeerten worden gekruisigd. Ik heb al meer dan eens gezegd, Archibald Alexander benadrukt de prioriteit van leer ten opzichte van bevinding. In die zin, via het hoofd naar het hart. Vandaar dat hij zo'n groot belang hecht aan kennis van de rechte leer. Toch weet hij dat mensen bevindelijk soms helderder zijn dan leerstellig. En dan wijkt hij eigenlijk niet van zijn hoofdlijn af. Dan is het zo dat hun bevinding meer in overeenstemming is met de leer van de schrift dan hun eigen dogmatische inzichten. En hij geeft daarvan in zekere zin een komisch voorbeeld. Dat te vinden is in het artikel Communion. The Differences Between Christian and Church Fellowship. Een artikel dat hij schreef voor het tijdschrift Princeton Review. Hij stelt dan de visie van de strict Baptist aan de orde. Strict, dat staat niet op strict in de leer zoals menigent denkt. Maar bij strict Baptist slaat dat strict op het feit dat men alleen avondmaal begeert te vieren met hen die op belijdenis gedoopt zijn. Maar zo zegt hij, gelukkig zijn sommigen van die strict Baptist meer de theologie van hun hart gehoorzaam dan de theologie van hun verstand. En dat is ook niet te verwonderen, want hij acht dat een zeer onbijbelse visie, dat je kinderen van God uitsluit van het heilig avondmaal op grond van zulke punten. Hij wenst ook geen baptisten uit te sluiten van de avondmaalsbediening in de Presbyteriaanse kerken. En dan vertelt hij van een strict Baptist predikant John Weatherford. En deze moest zich verantwoorden voor zijn collega's, want wat was geschied? Hij had in een Presbyteriaanse gemeente het avondmaal gevierd. En die John Weatherford heeft dan ook beleden dat hij gehandeld had met zijn eigen oordeel. Dat hij overweldigd was geweest door zijn gevoelens. En hij betuigde daarover aan de broeders zijn hartelijke leedwezen. Maar hij voegde er dit aan toe. Dat hij over de gevoelens op zich geen berouw had. En evenmin over het feit dat hij het liefdesbevel van de zaligmaker niet had kunnen weerstaan. Even een historische opmerking. In de eerste helft van de 19e eeuw tekenden zich in de Presbyteriaanse kerk steeds meer twee richtingen af. De old school en de new school. En dat heeft in 1837 zelfs tot een splitsing geleid binnen de Presbyteriaanse kerken. De new school stond zeer positief tegenover opwekkingsverschijnselen. Ze legden alle nadruk op ervaring. Zuiverheid in de leer achter deze richting van minder belang. Met name de leer van de verkiezing. We hebben gehoord hoe mensen Efeze 1 achter Efeze 6 willen plakken. Of de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 achter hoofdstuk 5. Met name de leer van de verkiezing werd naar de achtergrond geschoven. In de praktijk leidde dit ertoe dat de bekering gelijk werd gesteld aan een religieuze ervaring zonder dat die ervaring nader werd omschreven. En dat onderscheidt dan de aanhangers van de New School van de vroegere opwekkingspredikers als Jonathan Edwards en de Tennants, bekende Amerikaanse opwekkingspredikers. Voor deze opwekkingspredikers was de bekering een bovennatuurlijk ingrijpen van God. Naar hun overtuiging bestond het wezen van de bekering in een bevindelijke doorleving van de verdorvenheid van de mens en van Gods zaligmakende genade ons geopenbaard in Christus. Dat lag dus bij die new school anders. Hoe lag het bij de old school, die andere richting in de Presbyteriaanse kerken? De old school legde sterke nadruk op zuiverheid in de leer. Maar vele aanhangers van de old school besteden niet of nauwelijks aandacht aan de bevindelijke zijde van het geloof. De Princeton Gentleman, onder deze naam stonden de hoogleraren van Princeton Theological Seminary bekend, Archibald Alexander en zijn collega's, wilden een via media een tussenweg bewandelen. Zij wilden leerstellige zuiverheid en bevinding, integratie van de positieve elementen van opwekking met elkaar verbinden. En dit gold heel in het bijzonder voor Archibald Alexander zelf. Niet in het minst omdat hij zelf in een tijd van opwekking tot bekering was gekomen. Hij was getuige geweest van negatieve verschijnselen bij opwekking. Maar anderzijds, gezien ook zijn eigen weg, hij was diep overtuigd van de waarde en de betekenis van opwekkingen binnen de kerk, mits het woord als richtsnoer gehanteerd wordt. Negatief oordeelde hij wanneer het gevoel overmatig werd benadrukt en de aandacht voor de leer van weinig waarde geacht werd. De middenpositie van de Princeton Gentleman kwam feitelijk hierop neer dat zij tot de old school behoorde, maar liefstellige zuiverheid en innerlijke doorleving van het geloof wensen te combineren. En wat betreft Archibald Alexander kan daar nog aan toegevoegd worden dat het niet zonder betekenis is dat hij afkomstig was uit Virginia, een van de zuidelijke staten. Sinds de Second Evangelical Revival hadden de meeste Presbyteriaanse kerken in het zuiden een duidelijk bevindelijke ligging. En dat is trouwens tot in de 20e eeuw zo geweest dat het zuiden duidelijk bevindelijker lag dan het noorden. In het zuiden is de strijd tussen old school en new school veel minder hevig geweest dan in het noorden. Hoe kwam dat? Omdat de aanhangers van de old school in het zuiden sterke nadruk legden op de noodzaak van persoonlijke beleving van het geloof. Tweede opmerking als het gaat over wat Archibald Alexander zegt over de verhouding leer-beleving. In zijn verwoording is hij ongetwijfeld een kind van zijn tijd. De invloed van de zogenaamde Scottish Common Sense Philosophy is onmiskenbaar aanwezig. De Scottish Common Sense Philosophy was een reactie op de filosofie van David Hume met zijn kentheoretische scepticisme. Volgens de Scottish Common Sense Philosophy krijgen we kennis van de wereld om ons heen doordat wij met ons verstand de indrukken ordenen die ons treffen. In de wijze waarop Archibald Alexander de verhouding tussen de objectieve en subjectieve elementen van het christelijk geloof verwoordt, zie je het begrippenmateriaal van die Scottish Common Sense Philosophy. En daarin is hij een kind van zijn tijd. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen dat hij in wat hij zegt over leer en bevinding, de culturele context van zijn tijd, hoe zeggen we dat dan, verre overstijgt dat het geen contextuele theologie is, maar een door en door bijbelse theologie waarmee we ook in het eind van de 20e eeuw nog onze winst kunnen doen. In nauwe aansluiting op het voorafgaande wil ik nog iets zeggen over wat Archibald Alexander naar voren heeft gebracht over de verhouding tussen verstand en wil, geloof en bekering. U weet dat zijn punten waarover heel wat is afgediscussieerd in de kerkgeschiedenis, ook binnen gereformeerde kring. Er is wel eens een beeld van de kerkgeschiedenis dat het allemaal één is, dat bepaalde verschillen die er nu zijn, dat dat iets is van onze tijd. Maar als je denkt dat al Gods kinderen in alle opzichten gelijk gedacht hebben, dan loop je radicaal vast met de kerkgeschiedenis. Er zal een tijd aanbreken dat al Gods kinderen gelijk zijn. Niet alleen één zijn, maar het ook in alle dingen eens zijn. Maar dat zal niet meer zijn in deze bedeling. Verschillend gedacht dus over de verhouding tussen verstand en wil, geloof en bekering. Het voorafgaande gehoord hebben zal het u niet verwonderen dat Archibald Alexander, zoals trouwens de meeste gereformeerde theologen, uitging van het logisch primaat van de wil, van het verstand. Logisch primaat van het verstand. De verschillende daden van het geloof, zo stelt hij, vloeien voort uit de natuur van de waarheden die wij gaan bevatten. Hij ziet geloof allereerst als geheiligde kennis. En hoe werkt hij dat uit? Nou, dat werkt hij als volgt uit. Als we de eisen van Gods heilige wet gaan verstaan, leidt dat tot verbrokenheid des harten. En tot de erkenning dat God ons geen onrecht doet als hij ons verloren laat gaan. En dan zie je hier weer de invloed van Edwards. Het is trouwens puur schriftuurlijk. The justice of God in the damnation of sinners. De rechtvaardigheid van God in de verdoemenis van zondaren. De titel van een van Edwards' preken. Alle christenen, zo stelt Archibald Alexander, gevoelen dat God geen enkele verplichting heeft hen de zaligheid te schenken op grond van hun gebeden, tranen of andere godsdienstige verrichtingen. Geloof, dat is ook een geheiligde kennis van Gods belofte. En vandaar dat er geen geloof is zonder liefde, liefde tot het woord. Vertrouwen op Jezus Christus, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Archibald Alexander weet dat vele theologen het geloof allereerst omschrijven als vertrouwen. Zijn bezwaar is dat deze omschrijving te beperkt is. Geloof ziet hij allereerst als geheiligde kennis. Vertrouwen heeft alleen op die daden van het geloof betrekking die zich richten op Gods heilrijke belofte. Archibald Alexander geeft toe dat dit ongetwijfeld de belangrijkste geloofsdaden zijn en dat juist deze daden met de sterkste gevoelens gepaard gaan. Maar zijn bezwaar is dat lang niet alle goddelijke waarheden de gestalte hebben van een belofte, terwijl het hele woord van God het voorwerp van het ware geloof is. Overigens heeft hij ook nog opgemerkt dat hij het uit elkaar trekken van verstand en wil een erfenis acht van de scholastiek. Dan zie je toch weer dat bij hem de praktijk vooral het belangrijkste is. Hij wilde daar niet al te theoretisch over spreken, over verstand en wil, en dat gold trouwens ook van geloof en bekering. Hoe zag hij dat, de verhouding van geloof en bekering? Dan wijst hij erop dat de ontdekking aan de zuiverheid van Gods heilige wet en het daarmee gepaardgaande diepe gevoel over het kwaad onze zonde veelal voorafgaat aan de duidelijke en klare kennis van Christus en van de weg der zaligheid. Daaruit, zo zegt hij dan, is door velen geconcludeerd dat in logische orde de bekering voor het geloof gesteld moet worden. Maar daar gaat hij niet in mee. Naar zijn overtuiging gaat het geloof logisch aan elke andere godvruchtige verrichting vooraf. Het geloof dat ons verbindt met Christus. Het geloof is de wortel van alle christelijke deugden, waaronder ook de bekering. Het geloof dat het hele woord van God in de diepste zin voor waar houdt. Vaak, zo stelt Archibald Alexander, beschrijven we het geloof in zijn volheid. Maar voor de ziel de volheid, heerlijkheid en gepastheid van Christus in al zijn volheid leert verstaan, zijn er vaak vele zwakke, maar toch ook waarachtige daden van het geloof geweest. Hij gaat dus uit van de prioriteit van geloof boven bekering. Ze gaan samen op, maar logisch is het geloof primair. Maar niet dat hij erover wilde twisten, en dat blijkt uit een voorval dat hij zelf beschreven heeft in het boek Loch College, een ander boek. Een klassiek werk over de Great Awakening, met biografische schetsen over William Tennant en de door hem opgeleide predikanten. William Tennant, hij had een zoon met dezelfde naam. En die zoon, zo lezen we dan in dat boek Loch College, vermeed zorgvuldig discussies over controversiële onderwerpen, tenzij er hele dringende redenen waren om ertoe over te gaan. En dan was hij altijd bereid zijn overtuiging met redenen omkleed uiteen te zetten. Het gebeurde is dat een paar jonge predikanten uit New England hem bezochten. En die stelden hem de vraag of het geloof dan wel de bekering voorop ging in de redding van een zondaar. Een zaak waarover in die dagen in New England hevige polemieken werden gevoerd. Ja, ze waren er niet uitgekomen en ze vroegen of Tennant zich in de discussie wilde mengen. Daar was hij toe bereid. Hij nam zijn pijp uit zijn mond, keek uit het raam en wees op een man die op enige afstand op een heuvel aan het ploegen was. Hij vroeg of ze die man ook kende. Die kende ze niet, maar hij kende hem wel. Hij vertelde dat het een van zijn ouderlingen was, die naar zijn vaste overtuiging al meer dan 30 jaar een oprecht en standvastig christen was. Als u hem zou vragen, zo zei Tennant, of het geloof dan wel de bekering voorop gaat, wat zou hij antwoorden, denk je? Dat konden de jonge predikanten niet vertellen. Daar zal ik het u zeggen, zei Tennant. Hij zou u zeggen dat hij zich er niet om bekommert wat voorop gaat, maar dat hij ze beide bezit. En daarom, jonge vrienden, zo voegde Tennant deze predikanten toe, ziet er voor uzelf op toe dat u zowel een waar geloof als waarachtige bekering hebt. En vermoei u niet te veel met de vraag wat nu het eerst komt. In Salts on Religious Experience gaat Archibald Alexander ook uitvoerig in op kennis van zonde en kennis van Christus. Overtuiging van zonde, verbrokenheid des harten, is een wezenlijk bestanddeel, een onmisbaar bestanddeel van de ware christelijke godsdienst. In aansluiting op de Puritijnen spreekt Archibald Alexander over een voorbereiding tot de wedergeboorte. Niet in de zin, zo hebben de Puritijnen het ook niet bedoeld, dat de mens zich kan voorbereiden op Gods genade. Hoe bedoelden ze het dan wel? Dat bedoelden ze zo dat wedergeborenen, niet wedergeborenen, al zijn ze dood in zonde en misdaden, nog wel vatbaar zijn voor godsdienstige indrukken, Want de mens blijft een redelijk wezen. Heeft een geweten. Hoort hij vanuit het woord over de toekomende toorn, over de heiligheid van God, worden hem zijn zonden onder de aandacht gebracht. Dan kan het gebeuren dat zijn geweten gaat spreken. Dat hij zich realiseert dat hij een overtreder is van Gods heilige wet. Deze overtuiging van zonde ziet Archibald Alexander als een vrucht van de algemene werking van Gods geest. Waarom? Wel, zij verschilt niet wezenlijk van datgene wat alle onbekeerde mensen op de dag des oordeels zullen voelen als zij uitroepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Deze overtuiging van zonde is overigens wel nuttig. Want alleen zo kan een mens gaan inzien dat hij een zaligmaker nodig heeft. Hij gaat dan ook nog in op de vraag of zij die de zaligheid ontvangen, zij die in Christus tot zaligheid verkoren zijn, in hun onwedergeboren staat reeds indrukken ontvangen die de verworpenen niet ervaren. En dan zegt hij, dat is moeilijk uit te maken. Maar vast staat wel dat er een speciale zorg is van Christus over al die schapen die nog niet tot de kudde geroepen zijn. En als een mens eenmaal geroepen is, en het licht van Gods genade valt over zijn leven, dan ziet hij zijn hele leven in het licht van de voorzienigheid van God. In wettische overtuigingen van zonde, die overtuigingen van zonde die het resultaat zijn van de algemene werking van Gods geest, is nog niets, zo zegt hij, dat naar een ware vernieuwing van het hart tendeert. Niet alle ernstige overtuigingen van zonde eindigen in een waarachtige bekering. En het is onjuist om een bepaalde maat van zondekennis als eis te stellen. Wat we mensen wel moeten vragen is dit. Of ze reeds gevoelen dat zij niet buiten de zaligmaker tot God kunnen naderen. Archibald Alexander is ervan overtuigd dat de meeste van Gods kinderen weet hebben van zo'n periode in hun leven waarbij de wet in hem werkte als geest van dienstbaarheid. Een voorbereiding tot de wedergeboorte, overtuigingen van zonde, gevoelens van schuld, wettische overtuigingen van zonde, zonder dat er enige kennis is van Jezus Christus als middelaar. Hij is daarvan overtuigd dat de meeste van Gods kinderen dat ervaren. Maar dat het absoluut noodzakelijk is dat men voorafgaande aan de wedergeboorte wettische overtuigingen van zonde heeft, dat is, zo zegt hij, moeilijk uit de schrift te bewijzen. Want ja, dat datgene wat alle onbekeerden op de oordeelsdag zullen gevoelen, een absoluut noodzakelijk onderdeel is van de ware godsdienst en de weg die God met zijn kinderen houdt, is moeilijk in te zien. Wettische overtuigingen van zonde, ik vat het even samen. De meeste van Gods kinderen hebben ze voorafgaande aan hun wedergeboorte, maar het is niet absoluut noodzakelijk. Wanneer gaat nu de algemene werking van Gods geest in de zaligmakende werking van Gods geest over? Naar Archibald Alexanders overtuiging is dat in het overgrote deel van de gevallen bijzonder moeilijk vast te stellen. Maar wanneer we niet alleen bevreesd zijn voor de straf op de zonde, maar ook de zonde op zich haten, en overtuigd zijn van het feit dat onze eeuwige verdoemenis rechtvaardig is, is het wel heel moeilijk in te zien dat dit een gevoel is van een mens die nog niet wederom geboren is. Een dergelijke overtuiging van zonde gaat niet vooraf aan de wedergeboorte, maar is er een vrucht van. En zo hebben we gezien, een dergelijke overtuiging van zonde is ook altijd verbonden, leidt ook altijd tot de kennis van Christus. En dan denk ik aan wat de apostel Paulus schrijft over het sterven aan de wet en het leven opgewekt worden met Christus. Dat zijn twee verschillende daden, maar die zijn wel onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Waar het een is, is ook het ander. Overtuiging van zonde, dat we Gods eeuwige rampzaligheid verdiend hebben, dat is niet een voorbereiding tot de wedergeboorte, zo zegt Archibald Alexander, maar een vrucht. En in dit verband gaat hij dan in op de stelling dat sommige mensen, door sommigen verdedigd, dat de waarlijk berouwvolle zondaar met het oog op de verheerlijking van God gewillig is eeuwig verdoemd te worden. Die stelling wordt verdedigd. Verdedigd omdat het gevoel dat we vanwege onze zonde de eeuwige rampzaligheid verdiend hebben, heel sterk kan zijn. Maar met deze visie is Archibald Alexander het absoluut oneens. Dat de mens bereid moet zijn met het oog op de verheerlijking van Gods naam voor eeuwig verdoemd te worden. Hij spreekt zelfs over a very absurd opinion, een zeer absurde gedachte. En dat kan ik wat toelichten uit wat ik las bij een andere Amerikaanse theoloog. En die stelt dat deze gedachte, zoals u weet, afkomstig uit de middeleeuwse mystiek, strikt doorgedacht in strijd is met het evangelie van verzoening door voldoening. In plaats dat de zondaar vlucht tot Christus, biedt de zondaar zijn eigen ziel als offer aan. En steunt niet op het enige offer dat Jezus Christus voor de zonde gebracht heeft. En een tweede overweging bij deze gedachte. De gedachte dus dat de mens zo ver zou moeten komen dat hij bereid is met het oog op de verheerlijking van Gods naam eeuwig verdoemd te worden. Tweede gedachte is, als de eeuwige Zoon van God, geopenbaard in ons menselijk vlees, in de hof van Gethsemane aan zijn vader vroeg, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Durf dan een zondig mensenkind te stellen dat hij gewillig is die beker leeg te drinken. Ik zou zeggen, duidelijker kan het niet. Ik keer terug tot Archibald Alexander. Archibald Alexander achtte het onjuist om te stellen dat openbare zondaren de meeste overtuiging van zonde ontvangen. Waarom achtte hij dat onjuist? Als God ons overtuigt van zonde, het pleegt bij concrete zonde te beginnen. Maar als het werkelijk een werk is van Gods geest, dan loopt het uit op de overtuiging van je zondige aard. En of je nu een rijke jongeling bent of een verloren zoon, de zondige aard is niet minder. Hoe dichter een zondaar de verlossing nadert, des te verder is de zondaar in zijn eigen ervaring van hoop en vertroosting verwijderd. En het diepst is de overtuiging van zonde, als die het diepst is, dan vreest de mens totaal niet overtuigd te zijn. Gaat de zondaar gevoelen dat het oordeel van God volkomen rechtvaardig is, dan is de tijd van Gods barmhartigheid gekomen. Lang niet altijd zal er sprake zijn, direct sprake zijn van een klare en duidelijke kennis van Christus. Maar in ieder geval ontstaat er verwachting en hoop gegrond op Gods barmhartigheid, geopenbaard in het evangelie. Als Christus in ons is, zo zegt Archibald Alexander, dan is er gemeenschap. Hij zal troostrijk tot ons spreken. Hij zal ons de tekenen van zijn liefde geven. Hij zal ons vertrouwen opwekken, zijn liefde uitstort in onze harten. Als Christus in ons gestalte krijgt, is het onmogelijk geheel en al van zijn aanwezigheid onkundig te zijn. Het is zo, heeft Archibald Alexander gesteld, van het grootste belang om zondaren eerlijk te behandelen. Meer dan eens wordt bij verontruste zondaren de indruk gewekt dat als zij maar aanhouden in het gebed en gebruik maken van de genademiddelen, God verplicht is hen te redden. Bid er maar veel om, zeggen veel predikanten. Op geen enkele wijze kan echter de zondaar, die dood is in zonde en misdaden, God aan zich verplichten. Een ander uiterst is om bekeerden te vertellen dat hun gebeden een gruwel zijn voor God en dat hun gebeden geen enkele zin hebben zolang ze niet voortkomen uit een waarachtig geloof. Zo worden zondaren van de middelen afgehouden die God wil gebruiken om geloof in het hart te werken. Maar zo stelt hij dan, het tweede uiterste is veel minder wijd verbreid en veel minder gevaarlijk dan het eerste. Bij het omgaan met christenen die geplaagd worden voor vrees, door vrees en twijfel, gaat men naar Archibald Alexander er vaak al te makkelijk van uit dat het hierbij loopt over ware christenen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Wij lopen gevaar mensen in hun fatale vergissing te stijven. We mogen geen haarbreed van het woord afwijken, maar het is beter dat een ware christen enige onnodige pijn heeft dan dat de valse belijder gerustgesteld wordt. Vele christenen missen de troost van het geloof, omdat ze in het geheel geen geloof hebben. Hun twijfel komt voort uit het feit dat zij weigeren ontkleed te worden en weigeren een goede keus te maken. Hun twijfel komt voort uit het feit dat ze hinken op twee gedachten. Ik zie dat ik tegen zijn zin moet worden. Archibald Alexander heeft zich ook uitvoerig bezig gehouden met de vraag: moeten mensen tijdstip van zijn wedergeboorte weten? En dan zegt hij in een preek over Jesaja 42 vers 16. Ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Dat het moeilijk is om dat vast te stellen. Dat tijdstip van wedergeboorte. Het is niet moeilijk, zegt hij, om te weten of op die en die dag onze geest met bepaalde zaken bezet was. Maar of dat nu oefeningen van ware godsvrucht waren, dat is een heel andere vraag. En nog een andere vraag is of het de eerste oefeningen van ware godsvrucht waren. Wie zal kunnen aangeven waar hij voor het eerst Jezus Christus in een waar geloof omhelsde? En dan zegt hij ook, al te vaak gaat men ervan uit dat als men voor het eerst gevoelige troost ontvangt en verzekerd wordt van zijn aandeel in Christus, dat dat het tijdstip is van de wedergeboorte. Zo was het trouwens bij hemzelf geweest. Najaar, zomer 1789, dat zag hij in eerste instantie als het begin. Maar, zegt hij, vele christenen zijn, wanneer zij op latere leeftijd terugkijken op hun weg, geneigd het tijdstip van hun wedergeboorte eerder te dateren. Zo was het ook bij hemzelf. Op latere leeftijd sloot hij het niet uit dat de eerste daden van waarachtig geloof reeds door Gods genade door hem verricht waren toen hij nog was in het huis van generaal Posey. Ik zeg nog twee dingen. Eén, een geschiedenis die ik heel graag wil vertellen. Het ware geloof, zegt hij, blijkt in vruchten. En één vrucht is broederlijke liefde. En die broederlijke liefde strekt zich uit tot al degenen die het beeld van Christus dragen. En niet alleen tot de leden van het kerkgenootschap waartoe we zelf behoren. Dat heeft hij keer op keer met klem naar voren gebracht. En zoals we zullen horen, ook zelf beoefend. Wat gebeurde samen met een collega in de bediening? Waren ze op bezoek bij een vriend van hem beiden, een vermogend man. En die man die had in dienst als molenaar een baptistenprediker. En daar in het huis van die vriend, die vermogende vriend, hebben ze die baptistenprediker ontmoet. En hoe dat gegaan is, zal ik u voorlezen. De heer Jaarbrouw vertelde ons dat hij een baptistenprediker als molenaar in dienst had. Die zo gauw als hij zijn werk beëindigd had, zou komen. Tegen het invallen van de avond kwam een oude man in ruwe kleding met een leren voorschot en met weet ik niet hoeveel gereedschap bij zich het huis binnen ging op de trap zitten. Nog ik, nog mijn vriend Grigsbury, dat is dus die collega, hadden ooit contact gehad met predikers zonder opleiding. En we waren verbaasd dat deze handwerksman pretendeerde te kunnen preken. Toen we naar bed gingen, bleek dat we onze kamer met de heer Shelburne, want dat was de naam van de oude man, moesten delen. Ik voelde me innerlijk gedrongen naar zijn roeping tot het ambt te vragen. Voetstoots ging ik ervan uit dat de man onkundig was. En daarom begon ik hem te vragen wat hij in zijn algemeenheid onder de roeping tot het ambt verstond. Shelburne voelde echter onmiddellijk de eigenlijke strekking van mijn vraag. En in plaats dat hij een algemeen antwoord gaf, vertelde hij uit zijn eigen leven en gaf hij weer hoe hij ertoe geleid was te mogen geloven dat God hem als prediker had geroepen. En dan het slot. Toen de oude molenaar klaar was, voelde ik mij meer geneigd mijn roeping te betwijfelen dan de zijne. Ze hebben die nacht niet meer geslapen. Ze hebben de hele nacht doorgesproken over de wegen des Heren. En zo staat het dan in zijn biografie dat dit het begin was tussen wat toen al een van de leidinggevende Amerikaanse theologen was binnen de Presbyteriaanse kerk en een eenvoudige baptistenprediker zonder opleiding. Archibald Alexander. Ik besluit met een impressie van een van zijn leerlingen. Namelijk Archibald Alexander Hodge. Een zoon van zijn vriend, leerling en collega Charles Hodge. Die zijn zoon naar zijn collega genoemd had. U hoort het, Archibald Alexander Hodge. De vader Charles had onder Archibald Alexander gestudeerd en was later collega geworden. En dan die zoon, die studeert ook weer aan hetzelfde Princeton Theological Seminary. En dan gaat het over de Sunday Conferences die Archibald Alexander voor zijn studenten hield. Wanneer hij, zo zegt dan Archibald Alexander Hodge, wanneer hij de grote Bijbel voor ons had opengeslagen, scheen hij onmiddellijk elk besef dat hij een menselijk gehoor voor zich had te verliezen en alleen in de tegenwoordigheid van God te komen. Een diepe stilte en rust kwam over ons allen. En we voelden ons niet langer als studenten die naar een docent luisterden, maar als hen die het toegestaan is met de schoenen van hun voeten door een open raam te staren en te luisteren naar de wondervolle verrichtingen van een geheiligde ziel onder de onmiddellijke openbaring van de Heilige Geest. En dan moet u weten dat nog Archibald Alexander, nog een van de andere Princeton gentlemen, geloofde in de mogelijkheid van nieuwe openbaring. Dat hebben ze heel nadrukkelijk afgewezen. De bijzondere geestesgaven waren naar hun vaste overtuiging voorbehouden aan de apostolische tijd. Maar wel waren zij ervan overtuigd dat in de waarachtige bediening van het woord de tegenwoordigheid van Christus door de geest ervaren wordt. En dat is iets voor onszelf. Er was een Schotse predikant en die moest spreken bij een avondmaalstijd. Maar die kwam niet opdagen. Tijdstip van de dienst was daar. Er wordt iemand uitgestuurd. Hij was nog in de pastorie. En die man komt terug. Hij zei, ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar hij wil nog iemand mee hebben. En die wil nog niet. En hij komt pas als die ander meekomt. Ik hoorde hem praten in de studeerkamer. Hij komt pas als die ander meekomt. En heel spoedig was die Schotse predikant aanwezig. En hij leerde, niet als de schriftgeleerde als machthebbend, in het spreken van gezalfde dienstknechten, van geroepen dienstknechten, zien we iets van Christus zelf. Zien onze mensen, horen mensen in ons spreken iets van Christus zelf. Dat als zij de kerk verlaten, als Gods kinderen de kerk verlaten, dat zij mogen belijden. We hebben de stem van onze liefde gehoord. En hier wil ik mij besluiten. Ik stel voor dat we eerst zingen Psalm 84 en daarvan de verzen 1 en 6. De verzen 1 en 6 van Psalm 84. Zoeken we nu het aangezicht des Heren in gebed en vragen om zijn zegen voor de maaltijd die we gaan gebruiken. Heere, heilig, heilig, heilig zijt gij. Met diep ontzag naderen wij tot u. Zelfs de engelen bedekken hun aangezicht en zij hebben nimmer gezondigd. Als gij met ons, mensenkinderen, die het onrecht indrinken als water, in het gericht zou treden wie onzer zou voor u bestaan. Geef dat wij dat alle gevoelen, opdat we ook oog krijgen voor de waarde van het offer dat Jezus Christus gebracht heeft. Hij dronk de drinkbeker leeg, die wij leeg hadden moeten drinken, opdat wij de beker der verlossing in de hand zouden mogen nemen en eenmaal met vreugde in het eeuwig huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Het is in de naam van de Zoon van uw eeuwige liefde dat we tot u naderen. Heren, bedien ons uit uw heiligdom, opdat ons hart het uitroept tot u, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, opdat er in ons hart het heimwee is naar uw God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Geef dat we zo ook aangegord worden in de bediening. Gij, o Christus, sprak, wie u hoort, die hoort mij. Geef dat dat ook van onze bediening mag gelden. Dat alles wat wij van u, o Heer Jezus Christus, zeggen, de waarheid is. En dat onze hoorders uw stem in ons spreken horen, dat uw kinderen het hoofd omhoog hebben, heffen, weten door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wees met ons in het verdere van deze conferentie. We vragen uw zegen over de spijze die we gaan gebruiken. Het is alles uw goedheid. Geef dat uw goedertierenheden ons aan u verbinden, ons tot bekering leiden. Geef dat we nooit uitkomen boven de bede, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Dat we nooit uitkomen boven de wens, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijd mijn ziel met een verwonderd oog. O Vader der lichten, wij vragen u dit alles in kinderlijke vrijmoedigheid, pleitend op het borgwerk en op de voorbeden van uw enige geboren Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Amen. Eet smakelijk.